Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Katwijk aan Zee. Voorganger is onze dominee A.J.T. Ruys. Vanmiddag is het thema de geloofsbelijdenis van Nicea en het thema is Christus de eeuwige koning. We willen beginnen met Psalm 25, daarvan vers 2 en 6. Daarna Psalm 72, vers 8. Bij de collectezang zingen we Psalm 45, vers 1 en 2. De tussenzang Psalm 21, vers 4. En de slotzang Psalm 145, vers 5. De schriftlezing is uit het boek Daniël. We lezen hoofdstuk 2 en daarvan vers 27 tot en met 45. Ik zal het nog een keer herhalen. We beginnen met het zingen uit Psalm 25, vers 2 en 6. Daarna Psalm 72, vers 8. Bij de collectezang, Psalm 45, vers 1 en 2. De tussenzang, Psalm 21, vers 4. En de slotzang, Psalm 145, vers 5. Schriftlezing, Daniël 2, vanaf vers 27 tot en met 45. Het thema is Christus, de eeuwige koning. En het gaat over de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik wens u al een gezegende dienst en we hopen op een goede verbinding.
zegen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heer, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij willen gemeente de dienst vervolgen met Psalm 25 en daarvan het tweede en ook het zesde vers. 25, 2 en 6. Doen wij deze middag in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. In antwoord daarop zingen we uit Psalm 72, het 8e vers. En daarna komt de schriftlezing tot ons vanuit de profetieën van Daniël, hoofdstuk 2, vers 27 tot en met 45. Schriftlezing voor deze middag is dus Daniël 2, vers 27 tot en met 45, na de geloofsbelijdenis van Nicea en Psalm 72, het 8e vers. En ieder van u spreken in zijn hart aldus: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Uit Gods heilig woord lezen wij Daniël 2 vanaf het 27e vers. Daniël antwoordde voor de koning en zeide: de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven. Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten uws hoofds op uw leger zijn deze. Gij, o koning, op uw leger zijnde klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zou. En hij die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zou. Meen u, mij is de verborgenheid geopenbaard. Niet door de wijsheid die in mij zij boven alle levenden. Maar daarom, opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken en opdat gij uw harten gedachten zoudt weten. Gij, o koning, zaagt en zie, er was een groot beeld. Dit beeld was treffelijk en deszelfs glans was uitnemend, staande tegen u over. En zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goed goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkels van ijzer, zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem. Dit zaagt gij totdat er een steen afgehouwen werd zonder handen. Die sloeg dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en vermaalde ze. Toen werd het dus samen vermalen, het ijzer, leem, koper, zilver en goud. En zij werden gelijk kaf van de dorsvloeren des zomers. En de wind nam ze weg. En er werd geen plaats voor dezelfde gevonden. Maar de steen die het beeld geslagen heeft, werd tot een grote berg, alzo dat hij de gehele aarde vervulde. Dit is de droom. Zijn uitlegging nu zullen wij voor de koning zeggen. Gij, o koning, zijt een koning der koningen. Want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk van koper, het welk heersen zal over de gehele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en verzwakt. Gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken. En dat gij gezien hebt de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkersleem en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn, ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat ge gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan de ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de bergen steen zonder handen afgehouwen is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Tot zover de schriftlezing. Op het gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten van de Heilige Schrift is gegrond de geloofsbelijdenis van Nicea, waarvan wij het volgende deel willen overdenken, dat bijzonder gaat over de verhoging van Christus. En we lezen dan uit de geloofsbelijdenis van Nicea nog het volgende. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed om zijn onmisbare zegen te vragen. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed dat u ons ook aan de middag van deze dag de gelegenheid geeft om onder uw woord te komen. Uw ogen die heel de aarde doorlopen, rusten ook op Katwijk, op dit kerkgebouw, op ons hart. En dan weet u, Heere, hoe het is vanavond en vanmiddag in ons hart. Zou u willen geven dat het woord van deze middag kracht mag doen? U die komt om zondaren te zoeken daar waar ze zijn. U doet dat in het leven van hen die tot bekering moeten komen. U zoekt ze op in hun blindheid, in hun dwaasheid, in hun schuld en in hun vijandschap, in hun gebondenheid en in hun niet willen. En u gaat werken in het hart van zulke mensen. En als u gaat werken, dan gaat u het hart samenvoegen en neigen tot de vrees van uw naam. Zou u dat vanmiddag ook willen doen, Heere? U weet wie het zijn. Welke jongens of meisjes, welke mannen of vrouwen, hier in de kerk of met ons meeluisterend, die voor het eerst bekeerd moeten worden. En Heere, wat is dat nodig in het leven van een ieder van ons, dat dat een keer voor het eerst gebeurt. Wil u vanmiddag daar uw woord voor gebruiken? Misschien dat we er volstrekt niet op gerekend hebben. Dat we zonder enige verwachting onze plaats in de kerk hebben ingenomen, maar zou u als een verrassend God willen komen en willen werken, al zijn wij het zo onwaardig, al hebben wij het ten ene male verzondigd en in geen enkel opzicht verdiend. Maar u bent ook die God die komen wil opnieuw in het leven van uw kinderen. En u wilt ze ook opzoeken daar waar ze zijn. En dan is het u bekend, Heere, waar ze zich vanmiddag bevinden, degene die uw naam mogen kennen, die genade mogen kennen, maar die misschien wel zo door het duister moeten gaan, die zoveel strijd en vragen kennen, die wellicht ook zo bij de goede herder vandaan gedwaald zijn, zou u ze vanmiddag willen opzoeken, onverdiend. Maar omdat uw verbond van geen wankelen weet, en omdat u die altijd getrouwen bent, zou u willen terugkomen op uw eigen werk, Heere. En zou u ook willen geven dat ze Christus in het oog mogen krijgen. Ook door de prediking van deze middag, waar hij uitgestald mag worden als de opgestane, de opgevaren en de eeuwige koning. Dat hij in de prediking voor het oog van het geloof zou mogen gaan glanzen en gaan schitteren. Opdat uw kerk moed vat in de strijd, moed ontvangt in de moedeloosheid, kracht in de krachteloosheid. Opdat ze met de dichter van Psalm 3 mogen instemmen. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vastbetrouwen. En laat het dan vanmiddag in hun harten mogen leven. Op u vest ik het oog. Heere, wil u krachtig werken door uw geest, onder de bediening van uw woord. Wilt u uw woord op alle plaatsen waar het deze zondag mag uitgaan, dat woord gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden, om uw kerk te vermeerderen en te bewaren. We bidden sterk al uw dienaren. U weet, Heere, wie ze zijn in zichzelf, zwak van moed en klein van krachten. Maar wil u kracht en moed geven en geef u ook uw dienaren te zien op die grote koning die nu altijd regeert. En van wie de psalmdichter het zegt, van zee tot zee zal hij regeren. U hebt het zelf gezegd, Heere, is er een handvol koren op de hoogte der bergen. En u is daar vanmiddag ook onder ons een dienaar van het woord, door uzelf aan deze gemeente verbonden. Met slechts een handje vol koren. Als hij zaaien moet en mag, laat dat een wonder zijn. Maar wil u dan dat woord zelf vervullen? Is er een hand vol koren op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als op de Libanon. En Heere, wil u dan geven dat de uitgangen van deze zondag zouden mogen juichen tot uw eer. Dat het in de hemel gehoord mag worden. Deze en die is al daar geboren. Dat er zondaren mogen worden toegebracht tot de zaligheid die in u alleen te vinden is in de Heer Jezus Christus. Zo bidden we u, Heere, schenk u wat nodig is. We dragen elkaar hartelijk aan u op in de omstandigheden van ons leven. U weet ook daarvan, Heere. U kent degene onder ons die hier zitten met een bezwaard hart, gebogen onder de last van het leven, die misschien niet weten hoe het verder moet. Wil u ze moed en kracht geven? Wil u ze opzoeken onder de prediking van uw woord? En wil u het tot hen zeggen? Ik zal opnemen en dragen en redden. Heere, gedenk u in alle zorgen die er kunnen zijn over onszelf en over degene die ons lief zijn. Degene die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Degene van wie we de zorgen zien en van wie we de zorgen zomaar niet over kunnen nemen en niet uit handen kunnen nemen. Wat kan ook dat een worsteling zijn? Maar Heere, mogen we hen en onszelf op u de Heere werpen. U hebt een arm met macht. En wil u geven dat we voor opstandige gedachten bewaard mogen blijven. Wil u de storm als die woedt in ons binnenste zelf tot bedaren brengen. En wil u geven dat we met de moeite en het verdriet van het leven mogen vluchten tot u. Mogen schuilen bij die enige schuilplaats die er is. Heere, zo bevelen we heel de gemeente hartelijk aan de troon van uw genade aan. Sterk en help ons in ons dagelijks werk. Geef u wijsheid en kracht. U weet er ook van als we ons werk moeten doen onder moeilijke omstandigheden. Als het misschien zo moeilijk is om voor uw naam en voor uw woord uit te komen. Heere, help u onze jongeren en ouderen als er gevloekt wordt in de omgeving. Als er goddeloze dingen worden gezegd en we onze verantwoordelijkheid voelen om er iets van te zeggen en toch van onszelf de moed en de kracht niet zouden hebben. Heere, wil u het dan geven? Geef u dat we toch door uw genade aan uw beeld gelijkvormig gemaakt mogen worden om uw voetstappen te drukken, ook in het leven van iedere dag. We dragen aan u op degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Sterk en help ze in het verantwoordelijke werk, bijzonder daar waar de mensen die aan ons toevertrouwd zijn zo kwetsbaar kunnen zijn en onze hulp bijzonder nodig hebben. Geef ons iets van de ontferming en de barmhartigheid waarover u in uw woord spreekt. En Heere, wil u zich over ons ontfermen. Gedenk ons gemeentelijke leven. We vragen uw zegen over al het ambtelijke werk. de huisbezoeken, de vergaderingen, de catechisatie, de belijdeniscatechisatie, de bijbellezing. Heere, gedenk en zegen de verenigingen en de zondagschool. Wees met alle die hun krachten geven in commissieverband of op een andere wijze een taak in het midden van de gemeente behartigen. Sterk onze koster en onze organisten. En gedenk zo, Heere, niet alleen aan onze gemeente, maar aan heel kerkelijk Nederland. Wil u ons bewaren voor zondige en verkeerde wegen. Bewaar ons voor eigen gekozen wegen zonder u. Maar geef ons, Heere, nog wat we niet verdienen. Namelijk een kerkelijk leven dat ingericht mag worden naar uw heilig woord. En waarin bemerkt mag worden dat u nog onder ons wil wonen en wil werken. Zo bidden we om wat nodig is. We doen voorbeden voor het volk Israël. Voor de beminden om der vaderen wil. Wil u in hun harten werken, Heere. Wil u velen van hen tot bekering en tot geloof brengen. Gedenk ook te midden van alle vijandschap die in de loop der eeuwen op het volk van de Joden aangekomen is en ook nu niet ophoudt, weer als een beschermende muur rondom dat volk zijn. We bidden, erbarm u zich over deze onrustige wereld die in nood verkeert. En gedenk ons ook in onze persoonlijke zorgen. Help u bij het luisteren, laat een afleidende gedachte geen vat op ons krijgen. Geef u dat we niet gehinderd worden door vermoeidheid of door andere dingen die zouden kunnen hinderen. Maar leg uw beslag op onze harten. En geef u ook wat nodig is om uw woord te vertolken en te prediken. Mag het zijn in betoning van uw geest en van uw kracht. En dat om Christus wil. Amen. Wij willen gemeente nog gaan zingen van Psalm 45, het eerste en het tweede vers. 45 vers 1 en 2 zingen wij ter voorbereiding op de prediking. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen. En het gebed van vers 2. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegerijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. 45, 1 en 2. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u en uw gaven. Maar op een afstand, geliefde gemeente, van een paar tientallen kilometers van de stad Nicea. U weet wellicht, de stad in Turkije, waar in het jaar 325 dominees, zouden we zeggen, van over heel de wereld bijeenkwamen om met elkaar een geloofsbelijdenis op te stellen die antwoord gaf vooral op de vraag: wie is de Heer Jezus Christus? Op maar enkele tientallen kilometers afstand van die stad is in een klein plaatsje een grafkamer gevonden. Zo'n 1800 jaren oud. Dus dan hebben we het over de periode van de derde eeuw. Met een zo aangrijpend tafereel. Het gebeente van een jonge man en een jonge vrouw en een kindje van waarschijnlijk nog maar 6 maanden. Maar in de welving van die grafkamer, en dat is ontroerend, het tafereel van de goede herder, die 1 schaap draagt op zijn schouders en die verschillende schapen aan weerszijden wijdt en leidt. Dat werpt direct ander licht. Hier zijn mensen begraven die naar de gewoonte van die tijd, wij zouden dat waarschijnlijk heel anders doen, maar die naar die gewoonte van die tijd uitdrukking wilden geven aan het feit: daar is die grote herder die de dood overwonnen heeft, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Hij draagt door dood en graf heen tot in de hemelse schaapskooi. Een graf gevonden zo in de omgeving van Nicea, uit ongeveer dezelfde tijd, een aantal jaren nog daarvoor. Mensen die in dat land hebben geloofd in die grote herder der schapen die uit de doden is teruggebracht. Nu willen wij vanmiddag met de hulp van de Heere bij een klein stukje van de geloofsbelijdenis van Nicea stilstaan, waarin de weg van die grote herder der schapen ons wordt getekend. De weg omhoog, de weg van zijn verhoging, waarbij hij heel zijn kerk in zijn hart meeneemt, vanuit het graf, vanuit de dood het leven in. Vanaf de aarde de hemel in. En hij zal ze op zijn tijd bijeenvergaderen en opwekken uit de dood. We willen er met de hulp van de Heere bij stilstaan. En we schrijven bij het gedeelte van de geloofsbelijdenis van Nicea dat vanmiddag de aandacht vraagt: de triomftocht van de grote herder der schapen. De triomftocht van de grote herder der schapen. We letten er allereerst op hoe hij de opgestane koning is. In de tweede plaats hoe hij de opgevaren koning is. En tenslotte hoe hij de eeuwige koning is. De triomftocht van de grote herder der schapen. Allereerst, hij is de opgestane koning. Dan staan we stil bij de woorden: en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. In de tweede plaats, hij is de opgevaren koning. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des vaders. En tenslotte, hij is de eeuwige koning, het slot. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En dan staat er nog achter: wiens rijk geen einde zal hebben. We hebben, geliefde gemeente, vanmiddag opnieuw de geloofsbelijdenis van Nicea voor ons. Inmiddels hebben we allemaal ongetwijfeld duidelijk dat het in die oude geloofsbelijdenis vooral gaat, en ik heb het zojuist al gezegd, over de vraag: wie is de Heer Jezus Christus? Over dat belangrijke onderwerp was oneenigheid ontstaan in de kerk in die tijd. Er waren allerlei dwalingen gerezen en op dat punt kunnen we ons geen ene dwaling veroorloven. Toen heeft de kerkvergadering die bijeenkwam in Nicea deze belijdenis opgesteld, die nog wat is aangevuld, totdat ze uiteindelijk in later tijd de omvang kreeg die vanmiddag voor ons ligt. Maar als het dan gaat over de vraag, wie is de Heer Jezus, dan weet u nog wel, de geloofsbelijdenis van Nicea begon in de hemel. Hij is God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader. Daar wordt de Heer Jezus Christus getekend als de eeuwige Zoon van God, als God zelf. Dat was het begin. Maar daarna is er aandacht besteed aan de weg die hij gegaan is. Dat was een weg allereerst van boven naar beneden. Want Nicea zegt, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen vanuit de hemel, vlees en bloed aangenomen heeft door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. En toen is de weg van de Heer Jezus daar niet geëindigd, dat weten wij allemaal. Die weg is nog veel verder naar beneden gegaan. De Heer Jezus is niet alleen mens geworden om in die weg zondaren met God te kunnen verzoenen, om op die manier de eer aan zijn Vader te kunnen teruggeven als middelaar en als borg. Hij moest nog veel meer doen dan alleen maar mens worden. Dat was, zoals we dat noemen, alleen nog maar de eerste trap van zijn vernedering. Maar zijn weg ging dieper. Hij moest ook lijden, heel zijn leven lang. En hij moest uiteindelijk aan Golgotha's kruis sterven, de derde trap van zijn vernedering. En nadat hij gestorven is, moest zijn lichaam in het graf gelegd worden. Ook dat hoorde bij zijn vernedering, de vierde trap. En uiteindelijk, dat was niet het laatste, maar wel het diepste in de vernedering van de Heer Jezus, dat hij nedergedaald is ter helle. Niet letterlijk, maar met deze betekenis dat hij helse angst en helse pijnen, ja het lijden van de hel zelf, heeft geleden toen de toren van God zo zwaar op hem drukte. Dat is de weg van de Heer Jezus Christus geweest naar beneden. En gemeente, we hebben er, toen we daarover nadachten vanuit de geloofsbelijdenis van Nicea, vooral ook bij stilgestaan, dat hij heel die weg twee dingen heeft meegedragen in zijn hart. Allereerst die diepe liefde voor de eer van zijn Vader. De eer van zijn Vader die wij door onze zonde hebben gekrenkt. Die wij hebben aangetast. Maar de Heer Jezus kwam om heel die weg naar beneden, naar die oneindig diepe diepte te gaan, om de eer van zijn Vader te herstellen. Om mens geworden zijn Vader volkomen gehoorzaamheid te geven, volkomen vertrouwen, volkomen geloof. Dat heeft de Heer Jezus kunnen doen. Zijn hart brandde van liefde tot zijn Vader. Om de wet van zijn Vader volkomen te vervullen. Maar er heeft nog iets anders gebrand in het hart van de Heer Jezus Christus ook, toen hij die weg naar beneden ging. Toen heeft er ook een vuur van liefde gebrand tot een kerk van in zichzelf verloren zondaren. Tot diegene die de Vader hem gegeven had. Christus is die weg gegaan voor heel zijn kerk. Hij is in grote zondaarsliefde, in grote bewogenheid die weg gegaan. En hij heeft zijn kerk in zijn hart meegedragen. Hij heeft dat allemaal willen doen voor hen. Hij is mens willen worden voor hen. Hij heeft al dat lijden willen doorstaan voor hen. Hij heeft willen sterven voor hen. Hij heeft zijn lichaam in het graf willen laten neerleggen voor hen. Hij wilde zelfs de toren van God in zijn volle omvang dragen. In hun plaats, zijn hart stroomde over van liefde. Dat was zijn weg naar beneden. En is de weg daar geëindigd? Toen de Heer Jezus dat diepste geleden had? Nee, toen heeft zijn weg als het ware een wending genomen. Van naar beneden is zijn weg omhoog gegaan. Op zijn vernedering volgt zijn verhoging. En daar gaat het over in dat stukje van de geloofsbelijdenis van Nicea dat deze middag onze aandacht verdient. De belijdenis zegt: en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. De Heer Jezus is, en zo wordt hij hier geschilderd, de opgestane koning. Zijn lichaam, zijn echt menselijke lichaam is wel gestorven, is wel in het graf gelegd, maar het is daar niet gebleven. Op de derde dag is dat lichaam, en wat is dat een onbevattelijk wonder, weer levend geworden. Als prediker van het woord zoeken we altijd weer naar woorden om aan te duiden wat dat wonder precies is geweest. Dat het lichaam van de Heer Jezus, dat echt gestorven was, en dat in de 3 dagen tijdens zijn graflegging, dat in die 3 dagen voor verderving bewaard is, maar dat echt zonder leven was, weer tot leven is gekomen. Dat zijn ziel zich weer met zijn lichaam heeft verenigd. Dat zijn hart weer is gaan kloppen. Dat zijn bloed weer is gaan stromen, als ik het zo zeggen mag. Dat hij in majesteit en in kracht is opgestaan uit de doden. Dat is het wonder van Pasen. De Heer Jezus is de opgestane koning. Wat betekent dat? Daar zou natuurlijk heel veel over te zeggen zijn. Dat kan deze middag alleen maar heel kort en op een enkel punt door iets aan te stippen. Maar het betekent allereerst wel dat Christus de macht heeft gebroken van de dood. De macht waaraan wij in Adam onderworpen zijn. De macht van die onverbiddelijke dood die doorgaat tot alle mensen. Die macht heeft Christus eigenhandig verbroken. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft die dood overwonnen opnieuw voor al de zijnen. Hij heeft die dood overwonnen, zodat de dood voor hen alleen nog is, wat? 2 dingen. Een doorgang tot het eeuwige leven. Maar daarvoor nog een afsterven van de zonde. Dus dat moeten we maar proberen goed te onthouden. Voor een kind van God is de dood geen straf meer. Het kan wel iets zijn waar een mens ontzaglijk tegenop ziet. Het is nog steeds een gevolg van de zonde en van de zondeval. Maar voor een kind van God, voor iemand die genade mag kennen, is de dood niet meer een straf. Want Christus heeft de straf volkomen gedragen. Hij heeft die dood gemaakt tot, ja, want dat is natuurlijk nog wel wat gebeuren moet. Een kind van God moet ook nog sterven. Klein of groot, jong of oud. Waarom? Om voorgoed af te sterven aan de zonde. Als het goed is, heeft iemand met genade En dan spreek ik natuurlijk in dit verband vooral tot degenen die dat bewust mogen weten, omdat ze tot hun verstand gekomen zijn. Maar heeft zo iemand door genade een leven gekregen waarin de oude mens steeds meer sterft? Waarin tegen die oude mens gestreden wordt. Maar die oude mens die sterft in dit leven nooit. Die sterft pas bij de laatste snik. Dat betekent dat een kind van God in zijn levensavond nog zo tot hinken en tot zinken gereed kan zijn. Dat hij zo door de hoogmoed en door het ongeloof en door allerlei zonden kan worden weggenomen en meegenomen. En daarom is zo nodig dat een kind van God uiteindelijk sterft, voorgoed afsterft aan de zonde. Dat gebeurt pas bij de laatste ademtocht. Dan sterft de oude Adam voorgoed af. En dan is sterven inderdaad een doorgang tot het eeuwige leven. Dat heeft Christus verdiend. Door op te staan uit de doden. Hij neemt zijn kerk mee in die overwinning. Hij draagt zijn kerk mee. Hij heeft voor hen verdiend dat sterven uiteindelijk voor eeuwig erven wordt. Wat hij ook, en dat ligt ook in de opstanding van de Heer Jezus besloten, wat hij ook duidelijk laat zien als hij opstaat uit de doden, dat is dat hij volkomen heeft betaald voor de schuld. Dat het graf hem geen dag langer hoeft te houden. Dat God de Vader volkomen tevreden is met het werk van zijn Zoon. Daarom zendt God de Vader een engel uit de hemel die de steen wegrolt. Om duidelijk te maken, Christus' werk is volkomen genoeg. En nu wordt hij hier getekend in de geloofsbelijdenis van Nicea op grond van het woord van God als die opgestane koning. Zou u hem niet gaan zoeken? Als je nog voor eigen rekening leeft. Als je nog aan de macht van de dood onderworpen bent. Als je nog geen borg hebt voor je schuld. Als je nog onverzoend voortreist in de richting van de dood. En de dood, ja, betekent God ontmoeten. Zou u hem niet gaan zoeken die de dood overwonnen heeft voor al de zijnen? Zou u hem niet gaan zoeken die de schuld volkomen wilde betalen? Zou u niet uw aandeel gaan zoeken in hem? Zou u niet een plaats gaan zoeken in zijn hart? En als er iemand vanmiddag zegt, maar dominee, dat zoek ik vanuit mezelf niet, dan wil de opstanding van de Heer Jezus ook dit zeggen. Dat hij nu ook zoveel kracht heeft, zoveel levenskracht heeft, dat hij de geestelijke dood, waarin wij allemaal liggen van nature, kan verdrijven uit je hart. Dat hij dat ellendige, goddeloze bestaan echt kan wegnemen en kan vernieuwen. Als hij de dood al kon overwinnen. In eigen kracht. Zou hij dan dat dode hart van u geestelijk gesproken, als u er misschien vanmiddag onder zucht en mee topt, zou hij het niet levend kunnen maken? En daartoe wilde hij juist opstaan om levendmakende kracht te werken in harten van zondaren, de opgestane. Hoe staat het er in de geloofsbelijdenis van Nicea? Ten derde dagen opgestaan is. Ik onderstreep nog één dingetje, want dat staat er wel met nadruk achter. Naar de schriften. Dat staat er nog met nadruk bij. Dat staat niet in de apostolische geloofsbelijdenis die wij meestal horen op zondagmiddag. Maar het staat er hier wel bij. De Heer Jezus is ten derde dagen opgestaan naar de schriften. Wat betekent dat? Naar, dat heeft de betekenis van volgens, in overeenstemming met. En de schriften, dat is een aanduiding voor het Oude Testament. Wij gebruiken dat natuurlijk voor heel de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament. Maar hier wordt het gebruikt als een aanduiding voor het Oude Testament. Dus hier wordt eigenlijk gezegd, en u komt die uitdrukking ook al tegen in 1 Korinthe 15, dat de Heer Jezus is opgestaan volgens het Oude Testament, naar de Schriften. Daarmee wordt dus eigenlijk gezegd, hij is opgestaan precies zoals het al van hem gezegd was, voorzegd was van tevoren. Daar wordt nog even de nadruk op gelegd. Met andere woorden, het is al ver van tevoren beloofd. Het behoort tot dat goddelijke raadsplan van de Heere, wat al in het Oude Testament werd geopenbaard. Zou uw gemeente, als u even met mij meedenkt en meepreekt, zou u een plaats kunnen aanwijzen in het Oude Testament waar de opstanding van de Heer Jezus wordt voorzegd? Dat is nog niet zo makkelijk. Daar moeten we echt wel naar op zoek. We zouden kunnen denken aan Psalm 16. Daar zingen we vanmiddag niet uit, maar Psalm 16 is een psalm waarin gesproken wordt over de Heer Jezus als de Heilige, met een hoofdletter, die geen verderving zal zien en dat hem de paden des levens bekendgemaakt worden. Als ik het zo zeg, dan zegt u misschien bij uzelf of een jongere zegt dat, nou, ik vind het nog niet zo heel duidelijk. Ik begrijp wat u bedoelt. Wij hebben ook wel echt licht nodig van Gods geest om het woord, om ook het Oude Testament echt te verstaan. Maar Psalm 16 wordt in het Nieuwe Testament verschillende keren aangehaald, ook in het boek Handelingen. En dan wordt eigenlijk duidelijk gemaakt dat daar de opstanding van de Heer Jezus al is voorzegd. Dus daar heb u één voorbeeld. Ander voorbeeld, dat kennen we allemaal wel, dat is het teken van Jona. Jona moest 3 dagen verblijven in het binnenste, in het ingewand van de vis. En dat was voor hem, we hebben er wel eens bij stilgestaan in de preken, dat was voor hem als een graf. En dan na 3 dagen, dan wordt hij door het wonder van God uit het binnenste van die vis gehaald, uitgespuwd op het droge, dan krijgt hij als het ware het leven terug. En dan zegt de Heer Jezus later, het teken van Jona, gelijk Jona 3 dagen was in het hart, in het binnenste van de vis, zo moet de Zoon des Mensen 3 dagen zijn in het hart der aarde. Dan bedoelt de Heer Jezus zichzelf. Dan bedoelt hij dat hij 3 dagen lang in het graf moet rusten wat zijn lichaam betreft. Maar dan bedoelt de Heer Jezus ook dat hij als de meerdere Jona, die wel gehoorzaam gebleven is, weer opstaan zal en het leven zal krijgen vanuit de dood. Nou, daar heb u 2 voorbeelden. Ik zou ook nog kunnen wijzen op het teken van Isaac, die geofferd moest worden, maar bij gelijkenis, zoals de Bijbel het zegt, uit de doden wederontvangen werd. Ik stip het maar even aan, maar ook in het Oude Testament vinden wij voorzeggingen van de opstanding van de Heer Jezus. Dat betekent dat wij het Oude Testament, als we het lezen, als we er misschien voor onszelf studie van maken of ons in verdiepen, als we er op school over moeten vertellen aan de kinderen, dat we in het Oude Testament of op zondagschool, dat we in het Oude Testament altijd weer moeten zoeken naar waar is de Christus. Naar de Schriften. Wel genoeg over onze eerste gedachte, en ik ben daar uitvoerig over geweest. Hij is de opgestane koning. We gaan eerst zingen. Psalm 21, 4e vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. Gij hebt het hem gegeven. En wat er verder volgt. In de tweede plaats nog, hij is de opgevaren koning. De belijdenis van Nicea gaat verder en zegt, en opgevaren is ten hemel. Waarom is dat eigenlijk gebeurd? Waarom is de Heer Jezus 40 dagen na zijn opstanding lichamelijk ten hemel gevaren? Ik vraag dat nog wel eens op de catechisatie of op de belijdeniscatechisatie. Hoe is de Heer Jezus ten hemel gevaren naar zijn goddelijke natuur of naar zijn menselijke natuur? Dat lijkt een moeilijke vraag, is ook wel een beetje een moeilijke vraag. Het lijkt een theologische vraag, maar het is toch wel een heel belangrijke vraag. Hoe is de Heer Jezus ten hemel gevaren naar zijn goddelijke natuur of naar zijn menselijke natuur? Het antwoord is naar zijn menselijke natuur. Naar zijn goddelijke natuur is hij altijd overal. Hij is overal aanwezig, alom tegenwoordig. Naar zijn goddelijke natuur hoefde de Heer Jezus zich, als ik het zo zeggen mag, niet te verplaatsen van de aarde naar de hemel. Daar was hij al. Maar naar zijn menselijke natuur is hij opgevaren naar de hemel. Met zijn lichaam. Waarom? Ik bedoel het met eerbied. We zouden natuurlijk kunnen zeggen, dat stond ook al in het Oude Testament. Dat klopt. De hemelvaart is ook voorzegd. We zouden kunnen zeggen, dat had God zo besloten. Dat is ook waar. Maar toch nog een keer die vraag. Waarom moest dat nu? Waarom? Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Waarom is de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur, wat zijn lichaam betreft, nu niet gewoon op de aarde gebleven? Zodat hij zou kunnen blijven doen wat hij in die 40 dagen na zijn opstanding deed. U weet wel, toen is de Heer Jezus verschillende keren verschenen aan zijn discipelen, aan Petrus, aan de discipelkring, aan Maria Magdalena, aan meer dan 500 broederen op eenmaal, schrijft Paulus later nog. En er zijn nog meer voorbeelden. Maar dan kwam de Heer Jezus en nou stond hij in het midden. En dan toonde hij zo echt letterlijk zijn handen en zijn voeten en de tekenen in zijn handen. En dan at hij soms met de discipelen. En dan sprak hij. Waarom is de Heer Jezus nu niet op aarde gebleven? dan had hij nu, en nog een keer, ik zeg het met eerbied, maar dan had hij nu ook nog kunnen verschijnen, zouden wij zeggen, zo heel letterlijk. Dan hadden mensen hem nog weer kunnen zien. Het antwoord, gemeente, is eigenlijk heel ontroerend. Waarom moest Christus naar de hemel? Omdat God zijn mens terug wilde. Dat moet ik even uitleggen. Maar dat is wel het antwoord. Omdat God zijn mens terug wilde. God had eenmaal de mens geschapen om voor eeuwig met lichaam en ziel hem groot te maken. En toen is Adam en wij in hem in zonde gevallen. En daardoor moeten alle mensen sterven. En wie zijn er nu in de hemel? Ja, mensen uit alle eeuwen die door genade zalig zijn geworden, maar u weet wel hoe die er op het moment in de hemel zijn als ze mogen juichen voor de troon van God. Zij zijn er op dit moment alleen nog maar met hun ziel. Niet met hun lichaam. Alleen met hun ziel. Dat is wel eeuwig gelukkig, zouden we kunnen zeggen. Maar het is nog niet het laatste. Er komt een dag dat ze opgewekt worden uit hun graven. Dat hun lichamen in heerlijkheid worden opgewekt, verenigd met hun ziel. En dan zullen ze God groot maken met lichaam en ziel. Met een verheerlijk lichaam. Nooit meer ziek. Geen gebreken meer. Maar nu terug naar waar het vanavond over gaat. Als God de mens heeft gemaakt, dan wil hij, met eerbied gesproken, zo graag zijn mens terug in de hemel. Met lichaam en ziel. En zo is Christus de hemel ingegaan. Hij is daar als een volkomen mens met lichaam en ziel naar de hemel gegaan. Met zijn doorboorde handen. De tekenen van zijn lijden en van zijn overwinning nog zichtbaar. Om daar, en dan gaan we nog een klein stukje verder, om daar te werken. Want dat doet de Heer Jezus als de opgevaren koning ook. Hij is nog voortdurend bezig. Niet meer om de zaligheid te verdienen. Niet meer om het offer te brengen. Dat offer heeft hij eenmaal gebracht. Dat is de samenvatting van het grote Bijbelboek Hebreeën. Misschien dat sommigen van ons er wel in aan het lezen zijn op dit moment. Maar als u dat Bijbelboek samenvat in één zin, dan is het dat de grote hoge priester het offer eenmaal heeft gebracht. Volkomen. Maar wat de Heer Jezus in de hemel wel doet, dat is zijn werk. Dat is hij bidt onophoudelijk. Hij bidt op grond van zijn eigen werk. Hij houdt zijn werk aan zijn Vader voor en hij zegt het. Vader, als ik het zo zeggen mag met de woorden van de Nederlandse, van de catechismus. Vader, bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk. Bewaar uw kerk in het strijdperk van dit leven. En vermeerder uw kerk. Laten er zondaren mogen worden toegebracht die zalig zullen worden. Laten allen die u mij gegeven hebt en voor wie ik mijn bloed gestort heb, mogen worden toegebracht. Vader, ik heb het toch verdiend. Dat is het werk dat de Heer Jezus nog voortdurend doet. Hij bidt voor u, kind van God onder ons, als u soms niet bidden kan. Als u misschien wel opziet tegen tijden in uw leven waarvan u vreest, zal ik dan nog kunnen bidden? Als je gedachten afnemen en aftakelen. Hij bidt voor zijn kinderen als ze misschien wel zo dementerend geworden zijn dat ze het gebed soms kunnen vergeten. Hij bidt voor zijn kinderen als ze zo moedeloos zijn dat ze niet eens kunnen bidden. Hij bidt voor zijn kinderen als ze misschien wel menselijk gesproken onbereikbaar zijn en buiten bewustzijn zijn. Maar nooit vergeten als je misschien staat op een IC en daar ligt iemand die de Heere mocht vrezen aan allerlei apparatuur en niet meer bij kennis, niet meer een besef van gebed. Alzo wij een hoge priester hebben die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Christus bidt onophoudelijk. En als hij bidt, gebeurt er ook dit. Dat het hart van de zijnen weer in gebed mag ontvlammen. Dat ze weer aangedreven worden om zelf te gaan bidden. Soms na tijden van zoveel biddeloosheid. Soms na tijden dat je je hart maar niet mee kon krijgen. Maar dat de Heere gaat werken en dat hij een gebed gaat verwekken in je hart. Hij is de grote voorbidder die ook voor ons bidt, schrijft Paulus in Romeinen 8. Dat is het werk van de Heer Jezus dus aan de ene kant. Hij bidt voor zijn kerk, Heere, bewaar ze. Maar hij bidt ook voor zijn kerk die nog opgezocht moet worden. Die nog opgeraapt moet worden van, zoals Ezechiël het schrijft in hoofdstuk 16, het vlakke des velds. Die daar liggen verloren. Die daar liggen in de goot van de zonde en van de goddeloosheid misschien. Die daar liggen in een keurig net leven, kerkelijk gesproken, maar nog onbekeerd en onverzoend. Maar Christus bidt opdat zondaren worden toegebracht, opdat zijn kerk wordt vermeerderd. Dat is zijn gebed voor het aangezicht van zijn Vader ook. En waar is hij dan in de hemel? Dan staat er, hij is opgevaren ten hemel en hij zit ter rechterhand des Vaders. Hij zit daar naast zijn Vader. Op een ereplaats zouden we kunnen zeggen, de rechterhand van zijn Vader. Dat is een plaats waar zijn Vader hem zeker verhoort. En daarom, wat ben je goed af als je mag liggen in die biddende handen. In die doorboorde middelaarshanden. Wat ben je goed af als de Heere tegen je gezegd heeft, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Hij, die grote biddende hoge priester, die zo zijn werk doet en die tegelijkertijd ook regeert. Dat is het laatste wat we vanavond nog even aanstippen vanuit zijn hemelvaart. En dan moet het andere nog maar even blijven liggen. Maar de opgevaren koning, dat wil ook zeggen, en zitten ter rechterhand van zijn Vader, dat wil ook zeggen, God de Vader geeft de regering van alle dingen in de handen van zijn Zoon. Dat betekent dus dat de wereld niet geleid en geregeerd wordt door Trump. Of door Poetin. Of noemt u maar een invloedrijke persoon op. Die krijgen wel een bepaalde ruimte om dingen te doen en dingen te laten. Maar als de tijd is van de Heere om hun levensadem af te snijden, dan vallen ze. De echte regering van deze wereld, hoe onbegrepen dat misschien soms ook kan zijn, want we zien maar in het duister, maar die ligt toch in de handen van Christus. Als dat niet waar was, gemeente, dan was het een troosteloze zaak in deze wereld. Dan gold dat de dingen de Heere uit de hand zouden lopen. Maar alles ligt uiteindelijk in Gods hand. Nog een keer, daar kun je mee worstelen soms. Daar kun je zulke vragen over hebben. Heer, hoe is het nou mogelijk dat er dit gebeurt of dat dat niet verijdeld of verhinderd wordt? Vlucht met je vragen maar tot die grote koning. Die grote koning met doorboorde middelaarshanden, bij wie er ontfermende genade is. Hij, die koning die nog regeert, en die van zijn vader de macht krijgt. Waarom? Waarom vooral? Waar gaat het nu om in deze wereld? Niet om wie er de sterkste is. Niet om welk land het welvarendste is of het rijkste is. Niet om waar de mensen zich het gelukkigst vinden. Niet om iets van al die dingen. Maar waar gaat het om in Christus' regering van de kerk? Hierom, dat, van deze wereld, hierom. Dat Christus een kerk vergadert. Daar gaat het om. Daarom bestaat de wereld nog. Dat is het grote doel van God. En al het andere moet alleen maar meewerken. Dat zien wij vaak niet. Wij zien levensgrote gebeurtenissen in het wereld gebeuren en soms ook in ons persoonlijke leven. Maar bij God vandaan en vanuit de hemel is het precies andersom. Het gaat aan op de vermeerdering en het vol worden van de kerk van God en van het huis van de Here. Zijn huis moet vol worden. Daar werkt de Heer op aan. Al het andere is ten diepste in Bijbels licht van ondergeschikt belang. Alles wat er gebeurt in deze wereld. Hoe zal het gaan? Zal er oorlog komen? Mensen kunnen daar soms over inzitten. Ik begrijp het ook wel. Ouderen en jongeren. Soms zijn die jonge mensen en die zeggen: dominee, ik word er somber van als ik hoor wat er allemaal nog te verwachten is. Eén ding niet vergeten wat Johannes zag. Toen hij zelf verbannen zat op Patmos. Toen hij Gods wegen ook niet begreep, want hij was uit de gemeente van Efeze gehaald en verbannen. En hij kon niet bij de mensen die hem zo lief waren. En hij kon het werk van de prediking van het woord in die gemeente, wat hem ook zo lief was, ook niet doen. Dus Johannes heeft dan met grote levensvragen gezeten. En dan, op een dag, dan gaat de hemel open en Johannes mag erin blikken. En wat ziet hij dan? En ik zag in de hemel een grote troon. God regeert. En voor de troon het lam. Het lam dat regeert tot in alle eeuwigheid. En om de troon die regenboog, teken van de trouw van de God van het genadeverbond. Die God die trouw houdt en eeuwig leeft. Johannes zag het, de Heere regeert. Gemeente, dat we het zouden zien, ook deze avond. En dat we in het licht daarvan, nu de omstandigheden en de zorgen van ons persoonlijke leven en van het kerkelijke leven en vooral ons eigen hart vanavond is voor die koning zouden neerleggen. Hij is de koning die regeren wil in het groot. Maar hij is ook de koning die regeren moet in uw en jouw en mijn hart. En hij wil ook vanavond nog uitgaan als die overwinnende koning van wie we gezongen hebben met Psalm 45. God, God, uw zwaard aan uw zijde. O gij held, hebt u hem zo nodig als die overwinnende koning? Omdat je eerlijk moet zeggen vanavond, Heere, mijn hart moet echt overwonnen worden door u. Mijn hart moet ingewonnen worden door u. Het moet door u ingenomen en veroverd worden. Heere, wil u komen en wil u regeren. En uw troon vestigen, ook in mijn hart. Hebt u hem nodig, u die de Heere vrezen mag. En zo vaak weer zelf koning wil zijn. Heb u hem niet nodig, als die koning die opnieuw komt. Die zijn intrek opnieuw weer neemt in het hart waar hij door uw zonde uitgedreven leek te zijn. die uw hart opnieuw door zijn liefde inwint voor hem. Hij is de koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. En daarom, geliefde gemeente, buig u voor deze ten hemel gevaren en opgestane koning neer. Heden, buig voor hem en heb vrede uit hem. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u de grote naprediker en de uitwerker zijn van uw woord. Dank voor wat u gaf, dat we mochten overdenken. Zegen wat van u was, vergeef het zondige. Gedenk ons, Heer, in deze nieuw begonnen week. Sterk en help ons in ons werk en in alle bezigheden. Bewaart u ons voor de zonde, voor gevaren, boven alles voor een onverzoend sterven. Wil u uw zegen geven, ook over het samen zingen straks nog naar de dienst. Hoor ons en begeef en verlaat niet. En dat om Christus wil. Amen. Wij zingen nog van Psalm 145, het vijfde vers. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145, vers 5. Ontvang gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.
Natuurlijk de band van de schrift.